groot, wat een kostbare waarheid is dat. Dat u zingt, dat u zegt, ik heb je lief, mijn kind. En ik bid ook, Heer, als we vandaag ook een nieuwe serie ingaan, Heer, dat dat dieper en dieper en dieper mag doorklinken in onze harten. Heer, als we ook straks het woord openen, dan bid ik dat u door de werking van dat woord, door de werking van uw geest, dat besef ook dieper plant in onze harten. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, misschien veel dieper dan het tot nu toe ooit heeft kunnen komen. Doe uw werk daarin, Jezus. Uw liefde in ons. Amen. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat Claudia en ik ons huis kochten, waar we nu ook nog wonen, in Hengelo, daar wonen we daarvoor, in Pijzen, wonen we daarvoor op een flatje driehoog in Hengelo. Hengelo, dus dan weet je wel waar dat ligt. En toen kregen we een huis en kregen we opeens ook een tuin. En hoe heerlijk is dat? En we woonden nog niet zo lang in Pijzen. Toen kwam de plaatselijke natuurvereniging, die belde aan. Want onze tuin zou samen met een paar andere tuinen geschikt zijn als een stepping stone. Dus je had daar een bos en je had daar een bos. En voor de vogels zou het heel mooi zijn als tussen die twee grote gebieden een paar tuinen waren. Waar als zij dan dingen mochten aanplanten, een paar bomen, een paar struiken. Dan zou ook onze tuin een stepping stone kunnen zijn. Ik zei, nou, wat kost dat dan? Niks. Nou, doe maar. Ja, ik was bedrijfseconoom. En Nederlander. Maar doe maar. En de vraag daarbij ook van, hey, maar zouden jullie dan ook misschien een vogeltellijst willen bijhouden? Dat je eigenlijk een jaar lang, elke maand kijkt welke in deze maand welke vogels komen allemaal in onze tuin voorbij. Ja, dat wilden we ook wel. Ik was bedrijfseconoom, Claudia was lerares biologie. Dus het was wel duidelijk wie die lijst ging bijhouden. Dat was ik. En je had mij een jaar lang echt in de meest vreemde posities kunnen tegenkomen in ons huis. Soms echt letterlijk zo, gewoon echt van, wat is dat dan? Ik weet het niet. Dat is zo mooi, een grote les. Als je veel vaker en veel langer en veel intensiever kijkt, dan zie je dus veel meer. Waar ik dacht dat er alleen maar mussen en merels en koolmezen zouden vliegen, een jaar lang, weet je wat er allemaal voorbij kwam? Onder andere de keep, het goudhaantje, de groenling, de boomklever, de appelvink, de zwartkop, de grote bonte specht, nog steeds heel vaak. De kramsvogel, nooit van gehoord, maar hij is er wel. De koperwiek. En natuurlijk ook gewoon de zanglijster, het roodbosje, het winterkoninkje, de vink en de staartmees. Fantastisch wat er dan allemaal voorbij komt als je veel beter gaat kijken. De veelkleurigheid van Gods schepping. En dan alleen maar binnen dat kleine groepje tuinvogels. En trouwens, ik zag hier net, ik ben daarop getraind, dus ik zag hier net ook echt een aantal vreemde vogels zitten. Gewoon hier. De voorste rij, joh, dat is echt niet normaal. Zeldzaam, dat moet je echt zien. En het schijnt ook echt met regelmaat dat hier ook stoorvogels te spotten zijn. Neem maar serieus, die zijn een lust voor het oog en een lust voor het oor. Echt fantastisch. Maar ik hield dus die vogeltellijst bij, heel consequent, heel secuur, maandenlang. En op de dag dat wij op vakantie zouden gaan en we moesten het vliegtuig halen, vogeltellijst kwijt. Echt. Ik ben niet vaak in paniek. Ik ben een heel stabiel persoon. Dat zou je niet denken, want af en toe jank ik hier wat af van het podium. Maar ik ben voor de rest heel stabiel. Maar dat was echt een drama. Maandenlang bijgehouden. Nou was die vogeltellijst kwijt. En ik bedoel, Theo vertelde vorige week dat hij zijn dochter Rosanne kwijt was. Hè? Op de camping richting Frankrijk. Ja, dat is ook erg. Maar die vogeltellijst, wat een drama. Ik wilde gewoon dat vliegtuig wel missen. En voordat het ingewikkeld was, ik merk ook, ik moet dingen in het licht brengen. Ik ben een keer twee dochters tegelijk vergeten. Ja, maar die waren hier. Dus die bleven achter in de kerk en ik ging weg zonder hun mee te nemen. Nou, dat is in die zin een stuk bijbelser om ze in de kerk achter te laten dan op de camping, ja? Dus, goed. Eén les waar ik mij in die periode opeens echt bewust van werd en die ik ook daadwerkelijk ben gaan toepassen op andere levensgebieden, was, joh, als je vaker, als je ook langer en als je intensiever kijkt, dan zie je zoveel meer. En het mooie is, dat geldt ook echt voor de Bijbel. Als je vaker en langer en intensiever leest, speurt, joh, dan ga je zoveel meer zien. Zoveel meer lijnen door de Bijbel heen, zoveel meer ook diepte in de verhalen. En dat is precies wat we ook met de nieuwe preekserie beogen die we vandaag starten. 4 weken lang, tot en met Pinksteren, verdiepen we ons in het Bijbelboek Hooglied. Het hoogste lied, het mooiste lied. Ik bedoel, als die mee zou doen aan het Eurovisie Songfestival, zou die zeker winnen. En Hooglied, dat is in meerdere opzichten echt een fascinerend Bijbelboek. Zeker als je het wat langer leest, zeker als je er wat meer nog op reflecteert, als je intensiever kijkt. Maar de grote vraag bij Hooglied, en daar heb ik zelf, moet ik zeggen, door de jaren heen best wel in gezocht en ook in geworsteld, is: hoe moet je dit Bijbelboek nu lezen? Wat wordt er met dit boek bedoeld en waarom staat het in de Bijbel? En je zou kunnen zeggen, en dat vind ik ook wel mooi en belangrijk om te doen gewoon bij aanvang van deze serie, er zijn globaal 3 manieren hoe je dat Bijbelboek Hooglied kunt uitleggen. De eerste is gewoon de letterlijke uitleg. Het Hooglied, dat moet worden gelezen zoals het staat. De liefde, de ontluikende, de groeiende liefde tussen een man en een vrouw. Liefdesliederen, bruiloftsliederen worden ook nog wel gesuggereerd. Die echt die liefde tussen 2 jonge mensen bezingen. En ook hun verlangen naar lichamelijke intimiteit. Daarnaast heb je de allegorische uitleg. Dat wil zeggen, nee, dit is niet letterlijk bedoeld. Dat kan het niet, want dan zou het niet in de Bijbel staan, want het is veel te expliciet. Niks letterlijke betekenis, maar de liefde zoals die hier beschreven staat in het boek is alleen maar een beeld, een afspiegeling van de verhouding van God tot Israël of van Jezus tot de gemeente. En elk vers van het boek, ja, dat moet dan ook op een geestelijke manier worden uitgelegd. En als derde heb je de typologische uitleg. Die gaat minder ver en die ziet zeker in het boek ook een verwijzing naar de liefde van God voor Israël, naar de liefde van Jezus voor de gemeente. Maar dan wordt niet elk vers vergeestelijkt. Slechts de grote lijnen zou je kunnen zeggen. En door de kerk in de eeuwen heen, vanaf het allereerste begin, is er heel veel gefocust op die allegorische en soms ook op die typologische uitleg. Ja, ook echt vanuit de redenatie, ja, het moet wel geestelijk zijn, want het kan toch niet zo zijn dat dit anders in de Bijbel zou kunnen komen te staan. Hè? Volgens de rabbijnen mocht je dat boek pas lezen als je 30 was. Veel te expliciet. Veel te veel expliciet over seksualiteit. Maar het is mijn diepe overtuiging dat we recht doen aan de bedoeling van dit Bijbelboek. Door allereerst wel degelijk een letterlijke interpretatie voor te staan. Hier wordt gesproken over de lichamelijke intimiteit, als een wonder tussen man en vrouw, binnen de veilige grenzen van het huwelijk. En wat hier heel mooi en ook heel diep en heel intens en eigenlijk heel poëtisch naar voren komt, joh, seksualiteit, dat is niet iets wat vies is of wat slecht is of wat minderwaardig is of een soort noodzakelijk kwaad. En seks, misschien in de kerk beschouwen we het ook nog wel te vaak vanuit juist ook de gebrokenheid die er kan zijn op het gebied van seksualiteit. Maar het is ook belangrijk om misschien wel opnieuw vast te stellen dat onze schepper, hij heeft de seksualiteit gegeven. Enerzijds ook als een middel voor voortplanting, maar anderzijds ook als een uitdrukking, als de hoogste uitdrukking van de lichamelijke liefde. Het mooie van het boek Hooglied is ook dat die lichamelijke liefde, die mag er gewoon helemaal zijn. En wat is het heerlijk om te weten dat je je daar zeker niet voor hoeft te schamen. En dat je daarvan kunt en mag genieten. God heeft het gegeven. En God gunt het zijn schepselen om ervan te genieten. Ook omdat het leidt tot een diepere verbondenheid. Dus je zou het boek Hooglied dan ook kunnen beschouwen eigenlijk als een uitwerking van die grote woorden uit Genesis 2. He, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en hij zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Die twee. En die twee zijn nooit twee willekeurige mensen die elkaar tegenkomen en die elkaar misschien wel gebruiken met wederzijdse instemming om elkaars seksuele langens te bevredigen. Maar hier wordt ook opnieuw duidelijk, nee, het is zo jammer, het is zo zonde, misschien wel letterlijk. Als je zo naar seksualiteit kijkt, dan mis je zo het doel van seksualiteit. De Heer heeft het gegeven om binnen de grenzen van het huwelijk intens van te genieten. Dus wil je een zuivere beschrijving van hoe mooi en ook hoe intens de lichamelijke liefde kan en mag zijn, lees dit Bijbelboek. Kijk niet op Google, want dan kom je niet goed uit. Lees Hooglied als je meer wil weten over seksualiteit en over hoe God dat ziet. Lees het Bijbelboek. In eerste instantie maar eens alleen vanuit die bril. En de overtuiging dat een letterlijke interpretatie recht doet aan dit Bijbelboek, sluit dan ook eigenlijk automatisch een allegorische, alleen maar geestelijke uitleg uit. Want allegorisch zegt, het is per definitie niet letterlijk. Er kan geen sprake zijn van een letterlijke betekenis. Elk vers moet betrekking hebben op God en Israël, Jezus en de gemeente. Of Jezus en de gelovigen. Dus dan moet elk vers, elk detail daar iets over zeggen. En dat is best een uitdaging. Hoe doe je dat dan? Met die borsten als dareltrossen, zou ik denken. Hoe moet ik dat dan geestelijk zien? Bij Jezus en de gemeente of bij God en zijn volk? Nou, zeggen de uitleggers en ik zeg, kom er maar op. De borsten, dat is typisch, dat is afwoord en sacrament. Of een andere uitleg, de borsten, dat is het Oude en het Nieuwe Testament. Dat had je ook wel gedacht, denk ik. Ja. En als je erover nadenkt, dat is in zichzelf zeker een hele mooie gedachte. Want hoe verzadigd raakt een baby als het mag drinken van de melk uit de borsten van de moeder? Nou, als je dan zit, de borsten, dat zijn het Oude en Nieuwe Testament. Oh, hoe verzadigd kun je wel niet raken als je de voeding van dat woord tot je neemt? Nou, dat is eigenlijk wel heel mooi gevonden. En dat is het punt ook bij, of niet het punt, het mooie, de allegorische uitleg is vaak heel mooi, heel warm, heel geestelijk, prachtige lijnen. Maar hoe mooi en hoe warm en hoe geestelijk het is, de vraag is, doe je recht aan het woord zelf? Want soms moet je wel heel vrij interpreteren om ergens uit te komen wat dan een geestelijke betekenis zou kunnen zijn. En dat lukt niet bij alle verses. Ik zie dan ook heel vaak kunstgrepen en soms een beetje willekeur. Ik merk gewoon, als ik heb veel ook van dat soort boekjes gelezen, ik krijg mijn hoofd, ik krijg mijn hart er niet omheen. Als alles alleen maar geestelijk zou zijn. En dan blijft de typologische exegese uitleg over. Die zegt, joh, facetten van die liefde tussen man en vrouw, zoals ze hier in dat boek naar voren komen, dat kun je wel degelijk zien als een beeld, als een type van de liefde van God voor het volk Israël, of de liefde van Jezus voor zijn gemeente, voor zijn bruid. En het mooie is, die uitleg is veel minder willekeurig. In eerste instantie, de letterlijke betekenis blijft staan, en tegelijkertijd kun je wel degelijk kijken vanuit de hele Bijbel, daar wordt God voorgesteld, ook als, en zijn volk als vrouw, kijk maar naar Hosea, wat ook God en Israël laat zien als het beeld van man en vrouw. Daar kom je met beide goed uit. God heeft het verlangen. En God heeft het verlangen, ook van mensen, het verlangen naar elkaar, ook de lichamelijke verlangens naar elkaar, heeft hij gegeven als een uitdrukking, als een weerspiegeling van zijn diepe liefde voor ons. Zijn verlangen ook naar een hele intieme omgang met ons. En dat onze liefde voor hem daar ook een afspiegeling van mag zijn. Door Hooglied wordt niet voor niets gelezen tijdens de achtste dag van het Joodse Pesachfeest. De dag waarop de bevrijding uit Egypte werd gevierd. Want de bevrijding uit Egypte is immers een liefdeshandeling van God voor zijn volk. En wat ik al zei, Hosea beschrijft de liefde tussen God en zijn volk als de liefde tussen een man en een vrouw. En als Paulus in Efeze 5 ook schrijft over de liefde tussen man en vrouw, dan zegt hij, mannen, in vers 25, heb uw vrouw lief. Hoe dan? Zoals Christus de kerk, de gemeente, heeft lief gehad. En vers 32, ja, dit mysterie over de liefde tussen man en vrouw, dit mysterie, het huwelijk, het is groot. En Paulus zegt, en ik betrek het, ik zie het ook als een typologie, als een type van de liefde van Jezus voor zijn gemeente. Ik betrek het op Christus en de kerk. Met andere woorden, Paulus, sprekend echt over de liefde tussen man en vrouw, ziet in de liefde tussen hen beiden een weerspiegeling van de verhouding tussen Jezus en zijn gemeente, zijn bruid. En als we dan die bril opzetten en met die bril naar Hooglied gaan kijken, ja, dan biedt dit boek ons hele frisse inzichten. In hoe ook onze liefde voor Jezus, onze passie voor Jezus, want Hooglied is niet de taal van het verstand. Hooglied is de taal van het hart. En dan mogen we zien, oh, Hooglied mag ons voeden in onze passie voor Jezus. Want wat ook mooi is in Hooglied, je ziet daarin ook een ontwikkeling in de liefde. En die ontwikkeling, ja, zo gaan we ook door de preekserie heen. En zo mag onze liefde voor Jezus zich ook ontwikkelen. Het begint met de eerste liefde, de beginnende liefde. Gaan we zo ook nog verder naar kijken. Volgende week kijken we naar de groeiende liefde. En daarna naar de standvastige liefde. En uiteindelijk met Pinksteren staan we stil bij de vurige liefde. Maar vandaag kijken we naar de eerste liefde, waar het mee begint, Hooglied 1 en 2. En ik begin met de eerste vier versen van hoofdstuk 1. En daarna nog vers 15 van hoofdstuk 1 tot 2 vers 6. Hooglied van Salomo. En zij zegt dan, oh, laat hij mij kussen. Laat zijn mond mij kussen. Jouw liefde is zoeter dan wijn. Zoet is de geur van je huid. Je naam is als een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van jou. Neem mij met je mee. Laten we rennen. Mijn koning brengt mij in zijn kamers. Laten we juichen en zingen om jou. Laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan wijn. Natuurlijk houden de meisjes van jou. En hij, je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven. En zij, oh, wat ben je mooi, mijn lief. Vers 15, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cypressen. Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal. En hij zegt, als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En zij, als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten en met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde. Oh, verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm en met mijn rechterarm omhelst hij mij. Ah, prachtig, niet? Ik denk, oh, mijn liefdesbrieven vroeger waren wel een stuk armer van taal. Fantastisch. En zoveel heb ik er niet geschreven, volgens mij, hè? Nee. Deze verzen suggereren het begin van een relatie. Het is een enorme frisheid in de manier van het kijken naar de ander. En een intens verlangen ook naar intimiteit met de ander. En ze zeggen wel eens, liefde maakt blind. Maar eigenlijk klopt dat helemaal niet. Liefde laat je juist de schoonheid van de ander eigenlijk in een overtreffende trap zien. Omdat je zoveel naar de ander kijkt, hoe intensiever je kijkt als je verliefd bent. Oh, hoe geweldiger je partner is. En ja, de andere dingen van het leven worden even veel minder belangrijk. Ja, en terecht, zou ik zeggen. Dat is best wel logisch. En als het gaat om onze liefde voor Jezus en de liefde van Jezus voor ons, dan komen wij ook bij de kerngedachte van vandaag. Train jezelf. Train jezelf om veel en intensief en vaak te kijken naar Jezus. Net zo vaak en intensief als ik met die vogeltellijst elke dag, elke maand, elk jaar zo zou kijken naar Jezus. Dan gaat dat zoveel nog doen ook in mijn relatie met Hem. Zoeken, kijken, intensief, langer dan je gewend bent. En wat zul je veel meer gaan zien. Dus train jezelf om te kijken naar Jezus. Ja, dan word je maar blind van liefde. Gezegend zij je daarin. We mogen ons echt verdiepen in. We mogen ons blind staren op. We mogen ons verlustigen in de geweldigheid van Jezus. Want Hij is zo fantastisch. Hij is zo liefdevol. Hij is zo teder. Hij is zo vol waarheid. Hij is. Dus train jezelf om naar Jezus te kijken, heel aandachtig te kijken. Niet alleen maar om elke keer maar weer je hart uit te storten, mag ook. Maar train jezelf ook om te kijken, om stil te zitten, om te observeren, om binnen te laten komen, oh, de geweldigheid van Jezus. Weet je nog, de prekenserie vorig jaar voor Pasen, het lijden van Jezus door de ogen van? 8 preken, 8 personen door wiens ogen we keken naar het lijden van Jezus. En dan zie je van steeds nieuwe dingen gaan dan opvallen. We hebben zoveel gezien in die periode ook. Door elke week door de ogen van een ander te kijken naar het lijden van Jezus. Dat is een voorbeeld van jezelf trainen en onszelf trainen in het kijken naar Jezus. Als het woord open gaat. Als we tijd met hem doorbrengen in gebed. En een deel daarvan ook echt gewoon in stilte. En alleen maar nadenken over Jezus en over zijn grootheid. En de vrucht van dat trainen zal zijn dat onze passie voor Jezus nog enorm veel groter zal worden dan die nu al is. Dus wat zien we dan van Jezus, als we kijken naar de bruidegom in Efeze, maar ook in Hooglied. Efeze 5, daar staat in vers 25, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Jezus, Hij is erop uit om ook jou en mij als onderdeel van die bruid van Hem. Hij is erop uit om jou en mij te reinigen. Te reinigen met woorden van liefde. Te reinigen met woorden van waarheid. Te reinigen en te vullen met woorden van leven. En wij mogen zo openstaan voor zijn werk van liefde in ons. Dat we door die werking van die liefde, door het spreken van zijn waarheid in ons leven, wij inderdaad daadwerkelijk meer en meer zonder vlek en zonder rimpel zullen zijn. Voor hem. Voor de bruidegom. Want hij is het zo waard. Dat wij ook door zijn werk in ons zonder vlek en zonder rimpel worden. En er verdwijnen al wat vlekken, er verdwijnen al wat rimpels. Als je gaat geloven, als je gaat beseffen, als je gaat aanvaarden dat Jezus ook jou echt lief heeft. Hoe jij ook naar jezelf kijkt. Jezus kijkt altijd, altijd met een liefdevolle blik naar jou. Altijd, ook als er dingen in jouw leven misgaan, ook als je echt zelf ongelooflijk de fout ingaat, zijn blik zal niet veroordelend zijn. altijd liefdevol. En hoe je tot nu toe ook naar hem hebt gekeken. Hoe je tot nu toe ook naar jezelf hebt gekeken. Hoe je leven tot nu toe ook is verlopen. Jij bent geliefd. Jij bent mooi gemaakt. En de bruid in Hooglied omarmt ook meer en meer dat zij geliefd is. Dat zij mooi gemaakt is. Hoofdstuk 2 vers 1. Daar zegt zij, ik ben een lelie van de Saron. Een wilde lelie in het dal. En Saron, dat was een hele vruchtbare vlakte in Israël. En in het voorjaar stond deze vol met bloemen. En de bruid realiseert zich langzaamaan dat zij, ook zeker in de ogen van de bruidegom, dat zij mooi is. Dat de bruidegom haar echt mooi vindt. En toch zegt ze daar nog wel bij, ja, maar er zijn er nog veel meer zoals ik. Die vlakte die stond immers vol met lelies. Maar ze is veel meer. Voor hem is zij veel meer dan zij zelf denkt dat ze is. Want de bruidegom zegt, als een lelie tussen de distels. Zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Wat een tegenstelling wordt hier gebruikt om aan te geven hoeveel hij van zijn bruid houdt, van zijn meisje houdt. Weet je, en dat is niet nabedoeld naar de mensen om je heen, maar zo kijkt Jezus ook naar jou. Jij bent voor hem heel persoonlijk als een lelie tussen de distels. Jij bent een lelie tussen de distels. Je moet het ook even tegen jezelf zeggen. Nou, zeg maar even tegen je buurman. Dat is altijd veilig natuurlijk. Zeg even tegen je buurman. Joh, jij bent een lelie tussen de distels. Nou, zo praten we normaal gesproken niet bij de koffie hier, hè? Nee. En ook even naar de andere buurman of buurvrouw. Je bent een lelie tussen de distels. Begin je te geloven? Nee, hè? Ook nog even naar de buurman achter je. Ja, dit is een waarheid, die moet heel diep zakken. Je bent een lelie tussen de distels. Echt, jij. Persoonlijk dacht ik, we hebben aan één preek in Hooglied wel genoeg. Maar nu zie ik dat het inderdaad minimaal 4 nodig zijn, want het is nog lang niet geland. Ik zie het gewoon. En ik zie het gewoon echt. Ik zie dat dit gewoon voor een deel niet landt. Ik zie gewoon dat we dit voor een deel nog steeds niet durven te ervaren. Dat Jezus heel persoonlijk tegen jou zegt, jij. Gaat nu even niet om je buurman. Gaat niet om degene voor of achter je. Jezus zegt echt tegen jou heel persoonlijk, jij bent voor mij een lelie tussen de distels. Dat is hoe ik jou zie. Wil je jezelf ook zo gaan zien? Dan kan echt die liefde gaan groeien. Dan kan die passie gaan toenemen. Als jij gelooft dat jij voor Jezus als een lelie tussen de distels bent. En de bruid in Hooglied, en zij kan het meer en meer ontvangen. Vooral ook omdat zij zelf blijft kijken. En zelf blijft luisteren naar wat de bruidegom tegen haar zegt. Zij heeft het nodig om ook bevestigd te worden in haar identiteit. Bevestigd te worden in haar schoonheid. En hij bevestigt haar. En dat gaat door fases heen, dat zullen we ook zien. Maar hij bevestigt haar en zij zorgt dat zij naar de juiste bron luistert. Luister niet naar andere stemmen in je leven. Luister naar de stem van de bruidegom die ook tegen jou zegt, jij bent als een lelie tussen de distels. En zij kan het ontvangen. Want zij blijft kijken en zij blijft luisteren. Dat mogen wij ook blijven doen, zodat we zullen blijven groeien. In onze liefde voor Jezus, de bruidegom. Dus train jezelf. Alsjeblieft, train jezelf om elke dag naar Jezus te kijken. Elke dag opnieuw. Zodat hij ook van daaruit zijn woorden van leven, zijn woorden van liefde, zijn woorden van waarheid in jou kan uitstorten. Zodat wij als onderdeel van de bruid en ook samen als bruid van Christus meer en meer zullen worden zonder vlek, zonder rimpel. Want hij is dat zo waard. Amen. Jezus, u bent het zo waard. Dan zullen we gaan staan, ook in die waarheid dat wij als lelies zijn tussen de distels. Jezus, u kijkt zo anders naar ons dan wij naar onszelf en ook vaak naar elkaar. Oh Jezus, wat eten we nog vaak ook van die kennis van die boom van goed en kwaad. Terwijl we bedoeld zijn om te leven van de boom des levens. Heer, we zitten zo vaak in het oordeel. Ook naar onszelf, maar ook naar de ander. Wat goed is, wat fout is. Wat de Heer zeker niet wel gevallig zal zijn. Heer, maar u kijkt zo anders. Oh nou ja, u wilt ook dat wij gaan wandelen in waarheid en in recht. En in zuiverheid en in reinheid. Zeker ook op het gebied van seksualiteit. Maar u kijkt zo anders, Heer. Help ons ook, Heer, om anders te kijken. Anders te kijken naar u. Want als we u echt in het gezicht zouden kijken, dan zien we nooit veroordeling. Dan zien we alleen maar die intense liefde van de bruidegom. En oh ja, Heer, u verlangt dat we ons omkeren waar dat nodig is. Dat ons denken vernieuwd wordt, zeker. Maar het begint wel met ons denken over onze identiteit die we hebben in u, Jezus. Dat wij, zoals we ook hier zijn, onderdeel zijn van de bruid. Dat u zo'n verlangen hebt dat wij zonder vlek, zonder rimpel zullen zijn. En het begint bij het aanvaarden dat u ons ziet als een lelie tussen de distels. En ik bid, Heer, dat die waarheid, dat u door ook de werking van uw geest, dat diep laat doorklinken in ons hart. Dat we gaan geloven. Juist ook als we nog nooit zo naar onszelf hebben gekeken. Omdat er altijd maar weer afwijzing en oordeel en ook zelfveroordeling in ons leven is. Dat we altijd maar weer de vraag kunnen stellen. Ja, maar ziet God mij wel echt? Heeft hij mij wel echt? Maar ik dan? En ik ben toch niet mooi? Ja, jij bent wel mooi. Je bent heel mooi. Je bent als een lelie tussen de distels. En Heer, echt, help ons om anders te kijken naar u en naar onszelf. Help ons om te groeien in intimiteit, Heer. Help ons, Heer, dat we in staat zijn om onszelf te trainen, om veel meer naar u te kijken. Veel meer ook over u te leren. Veel aandachtiger en intensiever en langer te lezen, te bidden. Te zijn bij u. En dat is een route, Heer. We zien het ook in Hooglied. Het is een weg van liefde die groeit door fases heen. Heer, en u weet zoals we hier zijn. Oh, we staan ook soms op zo'n ander spoor. We zitten soms in een andere fase van die liefde. Maar we hebben het allemaal nodig, Heer. Om te blijven kijken. Of om te gaan kijken. En wakker het aan in onze harten, Heer. Oh, dat we zullen kijken. Dag in, dag uit. En dat we het echt zullen voelen. En zullen ervaren als we daarin verslappen. Als we daarin vergeten om te kijken. Heer, raak ons hart daarin aan. Wek het op. Geef ons een schop onder onze kontjes als dat nodig is. En Heer, als het in Hooglied ook gaat over de lichamelijke seksualiteit tussen man en vrouw. U weet ook, Heer, dat daar heel veel in stuk gaat. En ik bid ook, Heer, door deze weken heen dat u daar een werk van genezing gaat brengen. Zal ook onvervulde verlangens zijn. Zal verlangens ook op onreine manieren worden bevredigd. Heer, breng het aan de oppervlakte. Help mensen om dat ook in het licht te brengen. van het verlangen om rein en stralend voor u te zijn, Heer Jezus. U bent het zo waard dat wij ook echt ons best en ons inspannen om rein en stralend te zijn. Doe uw werk. In Jezus' naam. Amen.